Goedenavond, geliefde. Weer vanuit Earltown. Dat betekent vroeg opstaan. En ik ga weer met u lezen uit het boek Efeze. Maar voordat we dat doen, zullen we de Heere vragen om zijn zegen en leiding hierin. Liefdevolle Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor deze mooie dag ons gegeven. Voor deze avond in Nederland, Heer. En dat we zo mogen zien de wonderwerken van uw genade. Liefde en trouw, hoe gij zo wilt onze levens leiden om u te dienen en dat we zo mogen leven tot eer van uw naam, dat in alles de Heer Jezus Christus verheerlijk mag worden, dat onze liefdevolle Heiland gekend mag worden, dat anderen mogen zien wie hij is, dat de ogen geopend mogen worden, dat we een belevenis mogen hebben, Heer, die niet alleen maar aan de buitenkant is, maar die werkelijk van binnen werkt en die een leven uitwerkt tot uw eer. En een werk doet dat boven bidden en denken is. En als we zo ook uw woord openen, Heer, dat gij het zo doet voortgaan in kracht in de Heilige Geest. En volle verzekering dat in alles de Heer Jezus gezien wordt. We danken u voor onze lieve herder, onze Heiland, onze Heer, onze God. Degene die naar het kruis gegaan is voor ons. Degene die al onze zonden betaald heeft. Heer, wat toch een wonder van genade. We kunnen alleen maar danken voor zoveel liefde en trouw. Dragen ze ook deze avond ook aan u op, Heer. En danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Ik vraag u om uw Bijbels te openen naar Efeze. Efeze, het eerste hoofdstuk. En ik wil u daar wat lezen. Dan gaan we verder kijken naar hetgeen we mogen leren. Het is altijd goed om een voorbeeld te hebben. Er zijn zo weinig voorbeelden. Mensen hebben een voorbeeld nodig. Hoe leven we? Hoe leren we? En als we een voorbeeld hebben, dan kunnen we dat mooi, als het ware, nadoen of naleven. Of zien wat God doet in een leven. We hebben hier eerst gelezen dat we gezegend zijn en hoe dat bijzonder is. En hoe gelijk hij ons uitverkoren heeft, vers 4 in Efeze 1. In hem voor de grondlegging der wereld, hoe God bezig is met een mens van het moment, niet alleen van het moment dat hij geboren is, maar voor zijn geboorte en dan nog veel eerder dan dat. En als we dat zien, hoe God betrokken is met dat leven van u en van mij. Dan zeg je hoe wonderlijk is dat, hoe liefdevol, hoe genadig, hoe barmhartig. Dat we toch zo met God mogen leven, dat Hij zo in ons leeft en zo zorgt voor ons. Om zo inderdaad in dat leven te zijn, dat we dat mogen beleven, dat we dat mogen uitdragen. En dat een wereld nog mag zien dat er een licht is, Heer. Dat wij een licht in dit leven mogen zijn en een licht tot velen. Dat er gezien mag worden, Jezus Christus is Heer. En dat het allemaal gaat in zijn liefde, in zijn kracht, in zijn aanwijzing. En zo, om deze woorden hier door te geven, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Van onszelf is dat helemaal onmogelijk en daarom denk ik dat er vaak over gevallen wordt, ja, ik ga dit toch niet halen. Nee, ik ga het ook niet halen, maar de Heere zelf is daarmee bezig. Die wil dat doen. En dat is alleen maar een kwestie van overgave. En dan is het niet meer ik moet het doen, maar hij heeft het gedaan. En wanneer we weten dat hij het gedaan heeft, dan kunnen we verder in dat leven met hem. En als je ziet hoe God hiermee bezig is, die ons tevoren verordeneerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. U ziet het welbehagen van zijn wil, hoe God bezig is daarmee, hoe liefdevol hij bezig is, hoe hij geniet van dat werk dat gebeurt in de kinderen en in zijn kinderen, dat hij dat zo mooi voortzet, dat het is tot prijs, tot heerlijkheid van zijn genade, dat het allemaal genade is dus, en dat God zo in die genade tot u en mij komt en laat zien, dit is het leven voor u. En dat we dat niet missen, dat we er niet aan voorbij gaan, dat we dat niet vergeten, dat we ermee mogen leven. En, oh, we vergeten wel veel dingen, maar dat is iets dat we toch voortdurend mogen zien. En hij heeft ons begenadigd in de geliefde, dat is in de Heer Jezus. En wij hebben de verlossing door zijn bloed. Het zijn dingen dus, er is niets in de moed. Hoe krijg ik dit voor mekaar? Maar dat is het niet. Het is een kwestie van Hij heeft het gedaan. En ik hoef alleen maar daarin te leven. Wij leven hier in een huisje. En dit huisje is er. Wij konden hier zo instappen. We hoefden er niks voor te doen. En het is allemaal voor ons gedaan. En dat is zo mooi als je van tevoren weet, ik ga erin en ik hoef er niks aan te doen. En niet omdat je dan lui bent of wat ook, dat heeft nou natuurlijk geen plaats in ons leven. Maar het feit dat de Heer Jezus gekomen is om ons in dat leven te leiden en te laten zien, dit is de weg, wandelt daarin. Nou, nu wil ik eventjes met u hier nog een stukje verder lezen, met welk hij overvloedig is geweest. Dus er is geen krimp en er is geen krap. Er is een vrijheid in het, in overvloed. Dat woordje overvloed komen we ook tegen in de psalmen zo mooi. Die overvloed van genade, die overvloed van dat leven in de Heer Jezus Christus. Daar komen we geregeld tegen. Over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. En hij heeft ons bekend gemaakt. We hebben zijn woord. En als er één volk is, één mensen zijn die hier blij kunnen zijn, dankbaar kunnen zijn, want we hebben het woord van God gekregen. En hier is het ons bekend gemaakt, hebben de verborgenheid van zijn wil. Ja, dat is wat verborgen geweest in het begin. Als je denkt dat in het begin, nou, die mensen niet allemaal een Bijbel. En dan krijg je een hele tijd de belofte van de Heer Jezus komt. En die belofte hebben ze voor 4000 jaar gehad. En dan, ja, is het eigenlijk wel geloofd? Is het wel aangenomen? We zien dat in Hebreeën 11 bijvoorbeeld, hè? Het gaat er om het geloof. En dan komt tenslotte de Heer Jezus, die komt eraan. Oh, dan zijn de mensen toch wel blij. Nee, want ze laten hem alleen maar met rust daar in de stal. Ja, alleen een paar arme herders die komen er even kijken. Maar je ziet dus, er is niet de diepte van verlangen naar hem. Dat het mag leven, niet dat het iets is, een kennis dat hier ergens bovenop dat hoofd zit. We gaan leren, we gaan zien hoe we het doen moeten. Nee, we moeten helemaal niks doen. We mogen geloven, we mogen aannemen dat Jezus Christus is Heer. Dat Hij Heer is van mijn leven. En dat is het leven. Wanneer we alleen maar tot het punt komen van zien, Jezus Christus is Heer van mijn leven. Hoe hij dat doet, dat is niet mijn zaak. Dat is zijn zaak. En daarvoor willen we hem danken, loven en prijzen dat hij zo bij ons wil komen wonen. En zo, als het ware, ons leven bij de hand nemen en zo ons daar doorheen leiden. Nou, we gaan eens kijken. Er zijn er voor ons geweest die daar geweldig in gedaan hebben, zou ik zeggen. Die dat gezien hebben, die erop vertrouwd hebben. En ik ga terug, ik heb u dat voorheen al verteld, over een man en die heette Joshua. Joshua. Ik hoor een van onze leraren, Mr. Breen, ik hoor hem nog zeggen, Joshua. Joshua. Oh, wat een man is Joshua. En hier, wij noemen hem Joshua. En ik ga terug, dan zie je wat hij mee begint. Maar het eerste waar je Joshua tegenkomt, dat is in Exodus 17. Of in ieder geval waar je hem tegenkomt in een bijzondere plaats. En dan zegt Mozes, die zegt in Exodus 17. En daar hebben we dus de strijd tegen Amalek. Amalek is een beeld van het vlees. En dat is hij nog steeds. Er is nog niets veranderd wat dat dan gaat. En ik ga het u lezen, want het is het hele stuk hier zo. Nou, Exodus 17. Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin op het bevel des Heren. En zij legerden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twistte het volk met Mozes. Altijd een twist. De mens is gereed om te twisten ergens over. Maar dat heeft helemaal geen plaats bij God. En zeiden, geeft gij lieden ons water dat wij drinken. Mozes dan zeide tot hen, wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij de Heere? En dan ziet u wat er hier werkelijk wringt. En datzelfde dat wringt nog steeds. En dat is dat vlees, dat is het eigen ik dat aan het werk is. toen u het volk al daar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes. En dan proberen we altijd een uitweg te vinden. En Heer is de uitweg, is Mozes. Maar Mozes kan natuurlijk ook geen water geven, in ieder geval niet, of de Heer moet hem dat geven. En dus toen het volk al daar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes. En het zeide, waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken? Net of dat het Mozes zijn schuld was. De mens is zo geneigd altijd om iemand ergens de schuld van te geven. Eigenaardig, niet? Doet u dat ook wel eens? Nee, mijn vrouw heeft het gedaan, zeg ik dan. Hè? Of mijn broer of mijn zus of wat ook maar. Maar iemand anders heeft het gedaan. Er is een ander die de schuldig is. Ik niet? Nee. Dus zo beginnen we niet gauw, hè? Nee. Maar het is natuurlijk, dat is allemaal mooi om te zeggen. Waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken? Opdat gij mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst heet sterven. U ziet, er is geen gedachte aan de Heere hier. Er is gewoon geen gedachte aan God heeft een weg. En God gaat een weg. Wanneer God een weg heeft, gaat hij ook die weg met u en met mij. En dat is een wonderlijk iets, dat God u en mij bij de hand wil nemen om ons over die weg te leiden. En zo door het leven te leiden. Niet zomaar eventjes, niet zomaar een paar minuten of een paar dagen of zelfs een paar weken of zelfs een paar maanden. Maar door het leven te leiden. Hij wil uw hand nemen en zo leiden. Nou, dat is hier dus een city om te doen. Maar de mens is niet zo gereed om die hand over te geven en zichzelf over te geven aan dat leven in de Heer Jezus. En daarom is eigenlijk in christendom heb je gewoon een armzalige situatie waar mensen zich niet over willen geven aan de Heer Jezus en leven in absolute armoede. Poverty noemen we dat hier. Armoede. Nou, we lezen verder. Zo riep Mozes dan tot de Heer, zeggende: wat zal ik dit volk doen? Er feilt niet veel aan of zij zullen mij stenigen. Toen zeide de Heer tot Mozes: ga heen voor het aangezicht des volks. En neem u met u uit de oudste van Israël, neem met u een staf in uw hand waarmee gij de rivier sloeg en gij. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. En gij zult op de rotssteen slaan. Zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed al zo voor de ogen der oudste van Israël. En hij noemde de naam der plaats Massa Meriba, om de twist der kinderen Israëls. En omdat zij de Heere verzocht hadden. Zeggende, is de Heere in het midden van ons of niet? Eigenlijk was dat dus een voorbeeld hier al van het vlees dat reageerde tegen God. Het is altijd een reactie tegen God. U kunt dus boos zijn op uw vrouw of uw man of uw kinderen of uw vader of uw moeder of wat ook, of de buurman. Je geeft altijd wel iemand de schuld. Ten slotte moet iemand de schuld hebben. Maar de zaak is God. Is aanwezig. Wie u ook bent en waar u ook bent, God is aanwezig. Houd dat even goed in de gaten. Er is geen moment dat God niet ziet waar u mee bezig bent in gedachten, woorden of werken. Ja, ook in uw gedachten, want hij weet ook wat u denkt. En hij is daarmee bezig. En zo, hou even in de gaten. Misschien is het wel goed dat u weet dat iemand, ja, inderdaad, voortdurend ziet wat u doet. Niet alleen wat u doet, maar ook wat u denkt. Dat is een voortdurend iets voor God om dat te weten. Nou, nu gaan we verder. En want hier krijgen we nu over iets, ja, eigenlijk hetzelfde, want dat komt geregeld natuurlijk terug. Maar hier komt het eigenlijk een beetje meer naar voren. Maar ook met een treffer aangaande de man Jozua. We hebben het over het geloof, over het vertrouwen. En nu hebben we hier voorbeelden van een man van God. Een man van God. Ik weet niet hoeveel mannen van God dat er zijn. Bent u een man van God, een vrouw van God, een jongen van God, een meisje van God? Bent u een kind van God dat leeft met God? Je hoeft geen 80 te zijn om met God te leven. Je kan dat doen als je 8 bent en nog jonger. Dus houd dat even in de gaten, dat je van het begin van je leven af mag wandelen met God. En dan krijgen we hier een voorbeeld. Want er is een strijd in het leven, er is een strijd. En die strijd die komt voor van de innerlijke mens, zou ik wel zeggen. Het vlees waarin we geboren zijn, die geeft ons een strijd. Ik wil dit niet of ik wil dat niet. Er is een strijd bij u en er is een strijd bij mij. En die strijd die zal er nog wel even zijn. Maar wanneer we alles overgegeven hebben aan de Heer Jezus, dan heeft hij die strijd in zijn handen. Dat is heel anders als wanneer u of ik de strijd in onze handen hebben. En zo, hierin gaan we zien dus die strijd die er werkelijk is. En tegelijkertijd dat we die overhandigen en niet proberen om die zelf te voeren. En hier is de overwinning die we zien. We lezen. Exodus 17 vers 8. Toen kwam Amalek, dus dat beeld van het vlees, en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zei tot Jozua, zie, hij neemt hier iemand. Mozes neemt Jozua. Jozua was al bekend bij Mozes, want hij was degene die ook met hem de berg op ging. En hij was degene die, ja, die man was die voortdurend hem diende. En in Mozes diende hij de Heer Jezus. Nou, daar gaat het dus om. En Mozes dan zei tot Jozua, kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte van de heuvel staan en de staf God zal in mijn hand zijn. Kunnen u het voor u zien? En daar is Jozua. Jozua die gaat dan die vlakte in om te strijden tegen Amalek. Dit is een oorlog. Dit is een echt oorlog. Er zijn andere oorlogen die we kunnen winnen of verliezen. Maar dit is een oorlog die reëel is, die altijd aanwezig is. En de bedoeling is dat we zeggen, die is gewonnen, want de Heer Jezus heeft overwonnen. En in hem is deze strijd overwonnen. Het is niet iets dat ik zeg, nu moet ik dit of dat gaan doen. Nee, ik hoef alleen maar te volgen. Leer mij volgen zonder vragen. Dus het gaat helemaal dat we zien dat aan het kruis van Golgotha, dat de Heer Jezus onze herder, dat hij overwonnen heeft. Niet een kwestie van hij moet iets gaan doen. Nee, hij heeft overwonnen. En het feit dat hij overwonnen heeft, mag ik opnemen als mijn leven met hem. Mijn leven is ook overwonnen in hem. Nu kan ik het weer zelf op gaan pikken. En dan zit ik weer in de knoei. Zo duidelijk als wat. Dan ontkom je gewoon niet aan. Als je het zelf gaat doen, dan zul je zien dat iedere keer gaat het fout. Gewoon. Dus wanneer het fout gaat, kun je zeggen, ik ben weer zelf bezig geweest. Ja, dat zijn toch logische conclusies. De mens is vaak veel logischer over het werk dat hij doet, dan over het leven dat hij leidt. En geliefde dat we mogen zien, het leven dat we mogen leiden met hem. Nou, hier is dus Jozua. En die gaat dan in strijd met Amalek. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Kunnen jullie dat voor u zien? Het is gewoon de kwestie van wanneer die hand gerezen is naar God. Wanneer dat hart uitstrekt naar God. En zegt, je ziet, de overwinning is hier. Maar dan gaat dat hart zelf zijn eigen weg winnen. Dan zie je, er is weer het verlies. We winnen niet, we kunnen niet winnen. We hebben geen mogelijkheid om te winnen. Er is geen gedachte, geliefde, dat we in onszelf gaan winnen. En dat is het mooie voorbeeld hier van Jozua. Want dat vlees, dat is zo verrot. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze, de andere op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua, Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Hier ging het. Nou, dus zie de scherpte van. Wij hebben ook een zwaard. En wat is dat zwaard? Het zwaard is het woord van God. En dat woord van God is krachtiger dan iets anders, want het is levend. Het woord van God is niet een dood boek, wat letters die je gaat lezen, maar het woord van God is een krachtig zwaard. En het gaat tegen de vijand in. Het is niet zomaar een kwestie om van binnen het een en ander te regelen. Nee, het heeft ook te maken met die vijand die buitenaf is. En daar gaat dat woord tegenin. Het geeft ons dus de bemoediging, de kracht om door te gaan, om te laten zien, dit is het leven met de Heer Jezus. Het is een strijd, ja, het is een strijd. Weet u dat altijd? Maar wat is de strijd? Heer, u ziet het, het is het vlees. Het is dus het ik tegen de Heer Jezus. Nou, wat is nou beter om te vertrouwen op de Heer Jezus en je leven in zijn hand te leggen? Of hetzelfde doen. Zegt u het maar. Als u een antwoord hebt, dan wil ik graag dat u me dat toezendt. Maar ik heb er nog nooit één gehad. Zie, het is een kwestie van, ik geef dat leven over. En daar is de Heer Jezus. En hij neemt dat op. En hij is overwinnaar. Hij heeft overwonnen. Hij is opgestaan van de doden. En daarom is hij overwinnaar. En hij heeft ook voor u die overwinning behaald. Het is niet zomaar een kwestie van dat hij heeft een overwinning behaald. Hij heeft algemeen uw overwinning behaald. Maar als u zich daar niet aan overgeeft, ja, dan helpt het helemaal niks natuurlijk. Maar daarin is dus de overwinning. De overwinning, wel te verstaan. Oké, okay. Dus u ziet dus hier Mozes en handen, die worden zwaar. Maar dan komen Aaron en Hur, die komen helpen. Zie, dus je wordt hier bemoedigd om dat samen te doen. Als je alleen bent, als je alleen staat, dan is het vaak wat anders als wanneer je door mensen omgeven wordt die ook bidden met je. Dat je samen kunt bidden. En we leven natuurlijk in een tijd en ook in de maatschappij die God niet wil en God niet kent en niet met God te maken wil hebben. En dan wordt het alleen staan misschien wel moeilijker. Maar tegelijkertijd is God niet minder. Hij is nog steeds daar aanwezig en hij wil nog steeds verder. En hij wil u steeds in het midden van alles, wil hij u die overwinning geven. Want hij geeft overwinning. Hij heeft overwonnen, hij is overwinnaar. En hij wil u die overwinning geven. Hij wil in u die overwinning zijn. En dat is nou precies het leven. Wanneer hij daar in u leeft, dan wil hij die overwinning in u zijn. En dat is de kracht van het leven. Dat is het nieuwe leven. Dat is het enige leven dat het leven waard is. Want de rest is gewoon wat mensen ook doen. Het eindigt allemaal. En het heeft geen goed einde. Het heeft een absoluut falikant einde. Maar in de Heer Jezus is het er de overwinning. En hebben we overwonnen. En het einde is bij hem. En het einde, geliefde, is in zicht. En het is vaak wanneer het in zicht is dat de schipbreuk geleden wordt. Nou, ik wil verder wezen met u. Dus Aaron en Hur waren hier bezig. Vers 13, alzo dat Jozua, Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Maar er is hier nog een les die we moeten leren. Toen zeide de Heere tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde het zelfs naam, de Heere is mijn banier. Ah, daar is de hele overwinning, de Heere is mijn banier. Dit is niet gezien in het vlees, het is de Heere zelf. Hij is die banier, hij heeft overwonnen, want hij is overwinnaar. En hij kan niet verliezen. Nou, gaat u met iemand die een verliezer is op pad? Ik wil het even duidelijk zeggen. Beetje pijnlijk, maar dat is het beste. U bent zelf geen overwinnaar. Oké, hebben we dat? U bent zelf geen overwinnaar. U hebt één hele grote kans als een verliezer. Maar in de Heer Jezus bent u overwinnaar. Niet buiten hem, niet zonder hem, maar in hem. En daar is de plaats waar we het over lezen in Efeze. Dit is hetgeen dat Jozua, een man van God, een held, zullen we ook verder wel zien, een held. En daarom heb ik u eerder verteld dat het boek Jozua en het boek Efeze gaan samen. En dan zie je mooi die vergelijking in. in het geloof van Jozua, hoe hij verder leefde. Heeft Jozua geen fouten gemaakt? Sure, net als u en ik. Nou, daar gaat het niet over. Het gaat erover. Jozua was die man van God die verder ging. Met iedere stap in de woestijn ging hij verder. En hij stopte niet, terwijl hij samen met anderen de enige waren die verder gingen. Hij ging verder. Hij was trouwens al een van de dingen die je al heel vroeg ziet. Hij was met Mozes in die tent. En dan was hij met God alleen. Dan ging Mozes vaak verder. En dan was hij alleen met God. Hij had een gemeenschap met God die eigenlijk gezegd alle verstand te boven gaat. Maar het is daar wel voor ons voorbeeld. God wil gemeenschap met u hebben, net zoals hij gemeenschap had met Jozua. En Jozua geeft ons door hoe het kan geschieden voor u en mij. Ja, we komen nog wel een keertje tegen. En dus hij, de Heere is mijn meneer. En zeide, terwijl de hand op de troon is, des Heere is, zo zal de oorlog des Heere tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht. Nou, dat is iets duidelijks. We komen dat geregeld tegen, dat Amalek die blijft maar strijden tegen dat vlees, dat blijft maar strijden tegen de mens, tegen hetgeen dat God wil. En zo is die mens altijd weer in de verliezer als hij het zelf wil doen. We gaan een beetje verder in Exodus en dan ga ik naar hoofdstuk 24. Dan lezen we ook nog iets. 24. En eens kijken. En het laat zien hoe de nederigheid van Jozua. Zie, een van de dingen die belangrijk is in het leven van de mens is de nederigheid van de mens. Hier in hoofdstuk 24 van Exodus, dan lezen we in vers 13. Laat ik vers 12 beginnen. Toen zei de Heer tot Mozes, kom tot mij op de berg en wees al daar en ik zal u stenen tafelen geven en de wet en de geboden die ik geschreven heb om hen te onderwijzen. Toen maakte zich Mozes op met Jozua, zijn dienaar. Zie je dat? Jozua was erbij. Die wilde niet weg van hetgeen dat hem bracht tot het volle leven in de Heer Jezus. Zie, hij was bij Mozes en Mozes was de man van God die een gemeenschap had met God. En hij zegt, ik wil bij hem zijn en dan kan ik leren leven zoals Mozes dat doet. Nou, zo krijgen we voorbeelden in het woord van God dat wij kunnen doen, leren van een ander die zo met de Heer Jezus geleefd heeft. En dat is de rijkdom van het leven, leven met de Heer Jezus. En dat mogelijk is. Nee, ik heb wel het idee soms dat in vele gemeenschappen dat het gaat meer om wat kennis. Om het goed doen en weet ik wat allemaal. In plaats van om het leven met de Heer Jezus. En met hem alleen. Nou, dus hier zien we dat. Toen maakte zich Mozes op met Jozua zijn dienaar. En Mozes klom op de berg Gods. We zien verschillende van deze dingen in ik ga nog eventjes verder in hoofdstuk 32, nog steeds in Exodus, hoofdstuk 32. En dan kijken we even naar vers 17, kijken hoeveel dat we daarvan mee kunnen nemen. Hier zien we in hoofdstuk 32, zien we dat Mozes die was op de berg met Jozua. Weer met Jozua. Weet u, het is heel bijzonder dat Mozes zo Jozua geregeld bij hem had. Ook die berg op. En hoe zat dat eigenlijk? Wel zie je, hij kon Jozua, daar kon hij gemeenschap mee hebben. Daar was hij één mee. Zodat er geen onderbreking kwam wanneer Mozes een gesprek had met God en wanneer Mozes wandelde met God en wanneer God bij hem was, dan zat er geen onderbreking in omdat Jozua er was. Er werd aan toegevoegd, want Jozua vertrouwde op de Heer. En je ziet het hele leven van Jozua, was opgericht als het ware om zo een dienaar te zijn van Mozes aan de ene kant en tegelijk van God. Hij was dus door Mozes heen een dienaar van God. En het neemt best iets om een dienaar te zijn. Kijk maar eens door de Bijbel heen, hoeveel zijn er dienaren geweest. Die zijn er nog niet zo gek veel. Waarom? Er is een nederigheid in het. Er is iemand die je vertelt soms wat je moet doen. Maar als jij weet dat die iemand vertelt wat God wil dat je doet, dan is dat een rijkdom. Als je er alleen maar naar kijkt en zegt, hij wil altijd wat vertellen. Nee, het gaat erom, die wil me tot God brengen. Het is zo mooi om te zien dat mensen tot God komen. Niet maar tot een dienst of een kerk of een weet ik wat, maar tot God. Ik wil u ook graag tot God brengen om dat leven met de Heer Jezus te hebben en zo die hand van God te zien. Die voortdurende, leidende, verdergaande hand van God in uw persoonlijk leven. En dat is belangrijk in uw leven. Dat is het belangrijkste dat er is. Want als u dat niet hebt, dan leeft u gewoon in het midden van onheil. Maar ook van zonde, eigen leven, eigen verdoemenis, eigen alles. En wat een narigheid dat is. We komen dus hier zo eventjes kijken bij Exodus 32. En dan zien we dat die Mozes en Aaron, die komen, of Mozes en Jozua komen die berg af. En die tafelen van God, die waren in de hand van Mozes. En vers 17 vertelt ons, toen nu Jozua des volks stem hoorde, als het juichte, zo zeide hij tot Mozes, er is een krijgsgeschrei in het leger. Maar hij zeide, het is geen stem van de geroep van overwinning. Het is ook geen stem van de geroep van nederlaag. Ik hoor een stem van zinging bij beurten. En het geschiedde als hij aan het leger naderde en de kalf van de rij zag, dat de toorn van Mozes ontstak en dat hij de tafel uit zijn handen wierp en dezelfde beneden aan de berg verbrak. En dan ziet u de toorn van Mozes. En u ziet dus hoe die mens hier, hoe God die mens leidt en hoe hij in, ja, gewoon heidense, je zou zeggen, hoe is dat mogelijk? Hier is het volk van God en die zijn in een heidense zaak bezig. Het is niet te vatten allemaal hoe de mens reageert. Ik ga even verder in vers hoofdstuk 33. Want het gaat weer om, het gaat me dus eventjes hier vandaag om Jozua en zijn leven met de Heer Jezus. En 33, Exodus 33 en vers 11. En de Heer sprak tot Mozes, aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij weder tot het leger. Doch zijn dienaar, zie je dat? Zijn dienaar, wie is een dienaar? De dienaar van God. Doch zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het midden der tent. Hij was alleen met God. Wat een plaats dat deze jonge man innam. Het gaat niet om de leeftijd, ziet u wel. Je wacht niet tot je een oude man bent. Je doet het als een jonge man. Hij gaf zijn leven als een jonge man aan God. Heere God, u leidt mijn leven. Hij had die dichte gemeenschap met God zelf. Zie, daar is een man. Daar is een man. En geen wonder dat hij ook degene was die de strijd leidde tegen Amalek. Hij was een overwinnaar in God. Want als we gemeenschap hebben met God, dan zijn we een overwinnaar in God. Hij was een dapper man. Waarom? Hij was een man van God. Mannen van God moeten dapper zijn. Als ze niet dapper zijn, zijn ze vast geen mannen van God. Ik zeg niet dat ze niet nederig moeten zijn. Dat is weer een ander geval. Maar de nederigheid moet wel laten zien ook dat ze dapper zijn. Dat ze niet terugtrekken. Dat ze doorgaan. Want ze wandelen met God. Is uw wandel met God? En is die wandel, is dat er een waar u zo tot God getrokken wordt, zo in dat leven met de Heer Jezus, zodat u ziet, dit is de liefdevolle hand van een hemelse Vader. Dit is de liefdevolle hand van een Herder die een weg heeft. En onze herder heeft een weg, een hele bijzondere weg is het, om met hem te mogen wandelen in het licht van het woord. En we gaan nu eventjes verder, we gaan nog wat meer kijken hier naar die man Jozua. Want als we dat leven in Efeze willen zien, in ons eigen leven, als we dat willen ervaren, dan is het wel belangrijk dat we zien, oké, is er iemand anders die ons voorgegaan is, die dat eigenlijk dat leven geleefd heeft. Ik ga het zo zeggen, dat ik zou zeggen toch nog wel wat moeilijker was dan dat van u en dat van mij. En waarom is dat zo? Om dit was voor het kruis en wij leven na het kruis. Ik wil toch zeggen dat sinds dat de Heer Jezus naar het kruis gegaan is en sinds dat hij gezegd heeft dat is volbracht, dat is een vernieuwing van leven die alle verstand te boven gaat. Dat voor dat kruis moesten ze daar nog wel naartoe leven. Dat is toch weer een beetje een andere zaak. En als ik dan denk aan een Jozua, een man van God. Hij ging verder. En dat is een van de bedoelingen dat we dat voortdurend zien. Dan gaan we even naar een boekje verder. Twee boeken verder, liever gezegd. Dan komt bij Numeri terecht. En dit is gewoon heel bekend. Maar laat ik me u nog een keer vertellen dat die bekende dingen, die zijn zo belangrijk vaak. Dat ze die kracht in ons leven geven. Ik weet dit, ik heb dit vaker gelezen. Ik ben er dus van op de hoogte. Maar de realiteit ervan in mijn leven is belangrijk. Niet alleen maar dat ik dat ergens weet in mijn hoofd, dat dit is toen gebeurd. Ik denk dat dat het geval vaak is bij de meeste mensen. Dat ze weten, ja, dat is toen gebeurd. En ja, ik wil dat ook wel. Maar dan komt er even dat probleem van die ware overgave van het hart. Dat wordt een beetje meer pijnlijk. Geliefde, dat is niet anders bij de een dan bij de ander. Ik weet wat soort pijn het teweeg brengt, of dat nou u is of bij mij, dat maakt niks uit. Maar ik weet ook dat dit het beste is. Niet alleen is het beste, het is het enige. Het is het leven. Met de Heer Jezus. Het is dat leven van boven. Het is dat leven in kracht. Het is dat leven in zekerheid. Het is dat leven dat de Heer Jezus zelf van ons geeft. Je ziet, daarin te leven. Daarin te zijn. Nou, hier gaan we even kijken naar hoofdstuk 11 van Numeri. Numeri. En zo, er zijn best veel nummers, maar we gaan ons niet zozeer bezighouden vanmiddag met de nummers. Niet dat dat verkeerd zijn, maar mensen zijn al te veel bezig met nummers. En dus je ziet hier wat er allemaal gebeurde. En hier was er even ervoor staat er de verkiezing van de 70 oudsten. En dan komen we bij vers 28 aan. Ik begin te lezen trouwens bij vers 26. Maar twee mannen waren in het leger overgeblazen. De ene nee. Naam was Eldat en de andere naam was Medat. En die geest rustte op hen, want ze waren onder de aangeschrevenen, hoewel ze tot de tent niet uitgegaan waren en ze profeteerden in het leger. Toen liep een jongen heen en boodschapte aan Mozes, zei de Eldat en Medat profeteerden in het leger. Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, ziet u dat? Hier de dienaar, is zo mooi, hij is een dienaar. Hij is niet zomaar iemand, hij is de dienaar van Mozes. En hij vond het niet, hij vond het het beste om Mozes hierin, Mozes, de man van God, om die te dienen. We willen niet graag dienen. Dat dienen, dat is lijkend wel of dat het iets overheersend is. Maar als we mogen weten wat het is om de Heer Jezus te dienen, om dat te doen. En we lezen verder, Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen. Een uitgelezen jongeling, zie je dat hier? Er waren niet veel blijkbaar, want hij stond geregeld vooraan. Hij ging voort aan het strijden. Hij was altijd aan het strijden, ook toen er die strijd kwam aangaande het innemen van het land. En toen was Jozua en Caleb, die waren daar de twee die bijna vermoord werden door de rest, omdat ze zeiden, dit heeft God ons gegeven. En je zou bijna de nek omgedraaid worden, omdat je zegt, dit is van God gegeven. Als God u iets geeft, neemt het dan aan. Neemt het aan, het is vrij. En het is de bedoeling dat u leeft in de kracht van God en niet in uw eigen kracht. Zie, Jozua nam de dingen aan van Mozes. Hij nam de dingen aan van God, want hij was alleen met God vaak. En terwijl Mozes misschien daarboven op die berg bezig was Jozua hier zo bezig met gemeenschap met God. En daarom had hij ook, je ziet ook dat, oh, pas op dat mensen niet zelf bezig zijn hier. Nou, dat is natuurlijk iets dat altijd een moeilijk iets is. En ik ga nog even verder hier in het 13e hoofdstuk. En hoofdstuk 13. En daar lezen we voortdurend, komt die naam van Jozua naar voren. Het is trouwens hier, wordt hier Hosea genoemd. Dat is een verandering van de naam, heeft geen verandering van de persoon. In vers 16, dit zijn de namen der mannen die Mozes zond om dat land te verspieden. En Mozes noemde Hosea de zoon van Nun, Jozua. Hij noemde hem, hij had Hosea geheet, hij noemde hem Jozua. En die zond hij als een van de verspieders om het land. Een van de anderen was Caleb en die komen we ook nog wel een keer tegen. Nou, dan gaan we nog even verder naar het volgende hoofdstuk. En dan in hoofdstuk 14. En dan lezen we, voegt dat direct eraan toe in vers 6. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, zijnde van degenen die het land verspied hadden, scheurden hun klederen. Waarom deden ze dat? Nou gaan we lezen van vers 1. Dan ziet u hoe het allemaal gebeurt. Dus ze waren het land ingegaan en ze hadden verspied. Maar kijk, we gaan even terug naar hoofdstuk 13. En dus dan komen ze terug. En dan zeggen Jozua en Caleb, die zeggen, dat is het land. God heeft het aan ons gegeven. Ik hoop dat u het helemaal doorleest voor uzelf. Dat ga ik nu niet doen. Maar God heeft het aan ons gegeven. Dat is ook zo in Efeze. God heeft het gegeven. Hij heeft dat leven met de Heer Jezus gegeven. Het is niet dat wij dat moeten gaan veroveren. Het is niet dat wij dat zelf moeten aanwinnen. Het is niet dat... Nee. Hij, God, heeft ons dat zelf gegeven. En nu, wat doen we ermee? Aannemen. Dat is voor hem. Het is van hem, voor u en mij. Dat is het leven. Nou, dat hadden ze hier dus ook. God die gaf dat land helemaal een beeld van het christelijke leven. Dus dat land is een beeld van het christelijke leven. Je neemt het in. Dus er zijn... dingen, ja, daar kun je over struikelen. Er zijn dingen, daar kun je over vallen als je dat wil. Maar God heeft een overwinning gegeven. En God is overwinnaar. En als we dat aannemen, dan kunnen we verder in dit leven. Maar als we dat niet aannemen, dan gaan we inderdaad struikelen. Omdat we het zelf willen proberen. Of helemaal niet willen proberen. We lezen dan hier ook in hoofdstuk 13 nog even. En dus, ik lees van vers 24. Diezelfde plaats noemde men het Dal Eskol, ter oorzake van de tros die de kinderen Israëls vandaar afgesneden hadden. Als u het verhaal leest, dan leest u dat ze waren in dat dal van Eskol en er groeiden druiven, zo groot als u en ik ze nooit gezien hebben. Daar groeide fruit en dan brachten ze één trosje mee en dan moest door twee mannen met een boom... Die een tak, in ieder geval een paal die op hun schouders lag, moesten ze die dragen. En daartussen hing die tros. Die lieten ze zo aan het volk zien. Dit is wat we daar gezien hebben. Zo is het leven daar. En God heeft dat aan ons gegeven, zeiden Jozua en Caleb. Maar die andere mannen zeiden, nee, want die zagen reuzen. Ze zeggen, ze zijn er zo groot. En dan kunnen wij nooit winnen. En oh no, wat een stelletje. Wat een stelletje. En zo heb je altijd mensen. Nee hoor, dat gaat niet hoor, dat kun je niet doen. Oh nee. Hoe groot is uw God? Hoe groot is uw God? Is hij bij macht of is hij niet bij macht? Als hij niet bij macht is, dan hebt hij de verkeerde God. Dat kan ik u wel vertellen. Maar als hij bij macht is, dan kunt u verder gaan. Dan kunt u verder gaan in het leven met hem. Dan kunt u vertrouwen op hem. Dan kunt u laten zien, mijn God is bij macht. Niet ik ben bij macht. Daar gaat het helemaal niet om. Iemand die met zijn eigen bezig is, die komt niet verder. Nee, die gelooft in God. Ah, wij mogen geloven in God. En hier zie je dat zo mooi. Hè? En dus dat is het leven. Nou, dat is hetgene wat we in Efeze lezen. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Wat een rijkdom. Wat een geweldige rijkdom. Wat een wonderlijke rijkdom. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Kent u dat? Is dat uw leven? Is dat hetgene waarvoor u leeft, waarmee u leeft, waardoor u leeft? Ah, geweldig dat we dat mogen weten, daarop mogen vertrouwen, daarnaar mogen uitzien. Nou, dus ik zal u even verder nog lezen hier zo. En ze gingen heen, in vers 26, en kwamen tot Mozes, tot de Aaron, tot de gehele vergadering, de kinderen Israëls in de woestijn Paran, naar Kades en brachten bescheid weder aan hen en aan de gehele vergadering en lieten hun de vrucht des lands zien. En ze vertelden hem en zeiden, wij zijn gekomen tot dat land waarin gij ons gezonden hebt. En voorwaar, het is een van melk, honing vloeiende en dit is zijn vrucht. Behalve dat het een sterk volk is, het welk in dat land woont. En de steden zijn vast en zeer groot. En ook hebben wij daar kinderen van Enak gezien. Oh ja, de reuzen zijn daar, ze zijn reusachtig. Mensen zijn reusachtig bang, mensen zijn reusachtig dwaze mensen zijn reusachtig op zichzelf gericht en willen dat allemaal. De Amalekieten wonen in het land van het zuiden en de Hethieten en de Jebusieten en de Amorieten wonen op het gebergte en de Canaanieten wonen aan de zee en aan de oever van Jordaan. Toen stilde Caleb het volk, moet goed kijken wat er hier gebeurt. En dit is nog onveranderd zo vandaag. Toen stilde Caleb het volk van Mozes en zeide, laat ons vrijmoedig optrekken en dat erfelijk bezitten, want wij zullen dat voor zeker overweldigen. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden, wij zullen tot dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. Alzo brachten ze een kwaad gerucht voort van het land. Er zijn al velen die een kwaad gerucht voortgebracht hebben aangaande de persoon van de Heer Jezus Christus. En zei, nee, dat kan zo niet. Nee, dat kun je niet doen. Je moet zelf. En dan gaan we weer de mist in, zoals velen gedaan hebben voor ons. Alzo brachten ze een kwaad gerucht voort van het land dat ze verspied hadden aan de kinderen Israëls. Zeggen dat land door het welk wij doorgegaan zijn om het te verspieden is een land dat zijn inwoners verteert. En al het volk het welk wij in het midden van het zelf gezien hebben, zijn mannen van grote lengte. We hebben ook daar de reuzen gezien. Ja, die zijn reusachtig groot, reusachtig, ja. En de meeste mensen hebben allemaal reuzen voor de neuzen. Ja, en ze zien niks anders dan de reuzen voor de neuzen. Och, wat toch een belemmering van het vergezicht dat we mogen hebben. Het is net zoals als je in Nederland, alles wordt volgebouwd met huizen, je kunt niet verder kijken. En dat je neus lang is, dan kom je net voorbij die neus. En dan ben je tegen die reus. Nou ja, ik hoop dat u het volgt. En al het volk, het welk wij in het midden van hetzelfde gezien hebben, zijn mannen van grote lengte. We hebben ook daar de reuzen gezien en de kinderen van Enak, van de reuzen. En we waren als sprinkhanen in onze ogen, alzo waren wij ook in hun ogen. Zie, ze begonnen zelf allerlei dingen te verzinnen die er niet waren. Wij wonen hier ook in een land dat omgeven is met reuzen, reusachtig veel zonden. Reusachtig veel eigen werken. Reusachtig veel dingen die God had. En tegelijkertijd, maar wij hebben een Heer. We hebben een heiland. We hebben een God die verder gegaan is. We hebben een heiland die gegaan is naar het kruis van Golgotha. Om een overwinning te brengen. En in die overwinning willen we graag verder gaan. Ik lees nog even verder hier wat er gebeurde. Want het is niet te geloven aan de ene kant. Maar u ziet het op. In deze dagen ziet u het voor uw ogen. Wat we nu vertellen hier is vandaag aan de orde. Zo gaat de mens met God om. Zelfs degene die gezegd hebben dat ze in God geloofden, willen dit eventjes aannemen. Dat nee, het christelijk leven is, ja, dat was, vroeger was het nog wel wat, maar vandaag is het niet meer aan de orde. Oh, wat. Toen verhief zich de gehele, dit is hoofdstuk 14, vergadering, en zij hieven hun stem op en het volk weende in diezelfde nacht. Ja, het is beter te weenen over je zonde dan te weenen over zulke dingen. En al de kinderen Israëls murmureerden tegen Mozes en tegen Aaron en de gehele vergadering. Het neemt maar een paar mensen om de hele zak op zijn kop te zetten. En nu waren ze met z'n twaalfen en die gingen tegen die twee in. Dus dan hebben ze 10-2. En die gingen even tekeer. En de gehele vergadering zei tot hen, och, of wij in Egypteland gestorven waren. Of och, of wij in deze woestijn gestorven waren. Die waren negatief van de dag dat ze door de Rode Zee gegaan waren. Negatief. En dan komt er eventjes een vleugje, dan gaat het eventjes goed, en dan geeft, ah, en dan zijn ze weer vertrokken. Er zit absoluut geen geloof in. Gelooft u werkelijk in een overwinning van de Heer Jezus Christus? Of gelooft u alleen maar dat u zelf iets moet doen? Oh, die mens die is zo bezig om op zichzelf te vertrouwen. En wat een falikante zaak dat is. Nou, hier, daar gaan ze. En waarom brengt ons de Heer naar dat land? Dat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kindertjes erover worden. Zou het ons niet goed zijn naar Egypte weten te keren? En je moet je kijken, ze waren slaven in Egypte. Slaven. En hoe vaak gebeurt het nou dat, niet, dat iemand, ja, die komt naar de samenkomsten, die komt even naar de samenkomsten, en dan zegt hij, ja, maar dit kun je toch niet volhouden, zo kun je toch niet verder gaan, en bla 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 bla, en dan zijn ze weer vertrokken. Waarom? 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 Waarom doen die mensen dat? Ah, eigenlijk volgen ze liever zichzelf dan de Heer Jezus. En mijn gebed is voor velen van deze die gekomen zijn en weer vertrokken zijn. En die in eenzaamheid zijn. Misschien niet direct in eenzaamheid wat de hoeveelheid mensen rondom ze aangaat, maar wel in eenzaamheid wat hun leven is. Een leven zonder de Heer Jezus is een eenzaam leven. Ik ben liever in een hele omgeving alleen met de Heer Jezus. Want dan ben ik niet alleen. Dan in een andere omgeving die vol is met mensen. Kijkt u maar eens een keertje naar al die dingen waar mensen samenkomen en hossen en weet ik wat allemaal. Ze zijn allemaal één voor één. Als zijn er 10.000 samen, ze zijn één voor één. Allemaal eenzaam. Uiterst eenzaam. Wanneer die mensen zou zien, wanneer ze naar bed gaan, dan zien ze eenzaam. Ze proberen elkaar vast te houden en er zit geen vasthoudendheid in. Er zit niets in. Het is niets anders dan leegte. Al dat de wereld heeft te offeren is leegte, leegte, leegte. En deze mensen, de meeste mensen die u tegenkomt in hun leven, die zijn leeg. En die zijn verloren. En die zoeken ergens naar. Want er is niets dat ze kunnen pakken. Er is geen volheid. Alleen de Heer Jezus kan deze volheid geven en wil deze volheid geven. En wil dat leven geven dat waard is om te leven. En geliefde, al het andere is leegte. Het is net als soms heb je wat van, als je iets drinkt en er zit een beetje van dat vis in. En al dat vis, het gaat allemaal vertrokken. Allemaal betrokken. Allemaal weg. Er blijft niks van over. En je doet wel als je daar nog één slokje uithaalt. En de meestal krijg je dat ook nog niet. Het is allemaal eenzaamheid. Allemaal leegte. En deze hele wereld die leeft op de bubbel. De explosieve bubbel van eenzaamheid. Leegte. Als u kon kijken. En wanneer u 10.000 mensen bij elkaar hebt en misschien wel meer, dan ziet u alleen maar leegte. En ieder is met zichzelf bezig. Wat? Nou, dat deden deze mensen hier. Die geven ons dus helemaal dat voorbeeld. Ze willen nu terug naar Egypte. Daar waren ze slaven. Dat is niet voor te stellen, maar het is wel voor te stellen als u vandaag kijkt naar de mensen om u heen. Die zijn leeg en ze willen meer van die leegte. En die volheid kennen ze niet. Wat een triest, uiterst trieste zaak is deze. Uiterst triest. En hier krijgen we dus het voorbeeld door de Bijbel heen om u te bemoedigen dat hij, volg niet die 10 verkeerden, maar volg een Jozua, een man van God, en die sterk staat, en die het volk leidt, die zegt, voor mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Nou, dat is iets om te volgen. Ja, die man die staat op zijn eigen benen, als het ware, met God. Met God. Die had al die anderen niet nodig. En dan krijg je er nog bij, als je het verhaal verder leest natuurlijk, dan zie je ook hoe Jozef en Caleb de enige twee zijn die het beloofde land binnengaan. En de rest, die sterven allemaal daarbuiten. Helemaal een beeld hoe de mens in de wereld sterft. Zonder enige uitkomst van een nieuw leven in de Heer Jezus. Helemaal weg. Na dit alles, wat is uw keuze? Wat bent u van plan? Hoe gaat uw leven verder leven? Gaat u dat zo leven, net als de andere mensen hier en niet net als Jozua? Het is niet te volgen. Het is niet te volgen. Zo duidelijk als de schriften deze dingen weergeven, zo duidelijk als God tot u komt op dit moment, nu, en tegen u zegt, buig de knieën en volg mij. Geliefde, dat is het doel van het leven voor u. Dat is de bedoeling van het leven voor u. Deze twee mensen die zeggen gewoon, wij gaan verder. Wij gaan verder. Het is altijd te kort om te stoppen. We gaan gewoon door. Geliefde, dat is het voorbeeld. En dat is wat we lezen in de beloftes van Efeze die we daar krijgen. Gezegend met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat is een belofte voor u, wanneer u de Heer Jezus wil volgen. Dat is een beslissing die voor u is. Een beslissing, niet alleen. Niet alleen. Bent u een kind van God? Dat is de eerste vraag. Maar wanneer u zeker bent dat dat zo is, wanneer uw leven overgegeven is in de Heer Jezus, en misschien vraagt u zelf nog af, hoe kan ik dat leven verder leiden? Dan kijk naar iemand net als Jozua of naar Caleb. Kijk naar een Mozes. Maar ik wil vandaag alleen maar die Jozua aanhalen. Volg die jongens eventjes. Kijk eens. Oh, doet hij niks verkeerd? Oh ja, ja, er zijn ook tijden van tam, pam, pam. Maar het gaat erover, de lijn van zijn leven is het volgen. Met iedere stap door die woestijn heen van 40 jaar, terwijl al die anderen het niet willen, gaat hij verder en zegt, ik wandel met God, ik wandel met God, ik wandel met God. Dat is zijn voortdurend gezang in zijn hart. Dat is de liefde voor de Heer Jezus. De gemeenschap die hij heeft met de Heer Jezus. Die gemeenschap. Al is de hele wereld rond u stervende en tegen u, de Heer Jezus is voor u. Volg hem en u zult nooit, nooit en nog eens nooit teleurgesteld worden. Maar in de wereld, dan zult u altijd teleurgesteld worden. En u zult zien dat aan dat einde, dan zou u zeggen, ik wou dat ik geluisterd had. Ik wou dat ik geluisterd had. Ja, ja. We hebben er al heel wat gezegd. Maar de tijd is nu. Nu de knie buigen. En met de tong belijden. Jezus Christus is Heer van mijn leven. Heere, ik wil doen wat u zegt. Ik wil volgen wat u wil. Heere, daarvoor wil ik u ook danken dat u mij zal leiden. Heel mijn leven tot uw eer. Vader, we danken u zozeer, want we weten het is zo in uw hand. O, dat ook vandaag nog toch vele mensen de knie mogen buigen en met de tong belijden dat Jezus Christus is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. Dat we zo mogen vertrouwen op die levende God. Dat iedere stap met de Heer Jezus is in veiligheid, in vrede, in vreugde. O Heere, wat zijt gij goed dat gij zo alles gegeven hebt om niet. Wij hebben niets verdiend, maar we hebben alles gekregen. Heere, dat allemaal door het kruis, doordat de Heer Jezus gegaan is naar Golgotha, doordat hij daar gestorven is, maar hij is niet in de graf gebleven, hij is opgestaan. Hij heeft de strijd overwonnen, hij heeft de dood overwonnen, hij heeft alles overwonnen. Hij is overwinnaar en in hem zijn wij overwinnaars met hem. Vader, we danken u zo. We geiden dan nog in deze dagen vele trekken met die koorden van liefde tot uzelf door de Heer Jezus. Wij zeggen u dank voor wat u doet in Jezus' naam. Amen.